Gemeente, u wordt meegedeeld dat afgelopen maandag zuster Johanna Sprong-Mans is overleden. Ze mocht de leeftijd bereiken van 92 jaar. De rouwdienst en de begrafenis hebben afgelopen donderdag plaatsgevonden. Laten we in verband met het sterven van zuster Sprong zingen Psalm 119, vers 7. Ik heb anderen al de rechten van uw mond met lust verteld, hen vlijtig onderwezen. Uit al de schat van het grote wereld rond is nooit die vreugd in mijn gemoed gerezen, die ik steeds in uw getuigenissen vond, door mij betracht en anderen aangeprezen. Gemeente, dan de volgende mededelingen namens de kerkraad. Aanstaande woensdag is er een bidstond in ons kerkgebouw. De aanvang is om 8:00. De kerkraad nodigt u uit en roept u van harte op om deze avond aanwezig te zijn. Donderdag is er de interkerkelijke bidstond in het kerkgebouw van de hervormde gemeente te Sommelsdijk. Deze avond, georganiseerd door Real Time, vangt aan om 7:45. Volgende week zondag, 27 september, hopen we voorbereiding te hebben op het te vieren heilig avondmaal in beide diensten. En het avondmaal zal, zo de Heere wil, bediend worden in beide diensten op zondag 4 en op zondag 11 oktober. Daarbij zal in de avonddienst op 11 oktober nabetrachting plaatsvinden. En voor alles geldt, zo de Heere wil en wij leven. Laten we deze dienst beginnen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij zingen, gemeente, Psalm 50, het eerste vers. Psalm 50, vers 1. Gemeente, wij willen luisteren naar de heilige wet van de Heere. En daar horen wij het woord van God. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uws Gods niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Gemeente, wij openen het woord van de Heer en wij lezen daaruit Openbaring hoofdstuk 18. En dit gedeelte vormt ook de tekst voor de prediking van vanmorgen, Openbaring hoofdstuk 18. En na deze zag ik een andere engel afkomen uit de hemel, hebbende grote macht. En de aarde is verlicht geworden van zijn heerlijkheid. En hij riep krachtig met een grote stem, zeggende: Zij is gevallen. Zij is gevallen, het grote Babylon. En is geworden een woonstede der duivelen en een bewaarplaats van alle onreine geesten, en een bewaarplaats van alle onreine en hatelijk gevogelte. Terwijl uit de wijn van de toren harer hoererij alle volken gedronken hebben, en de koningen der aarde met haar gehoereerd hebben, en de kooplieden der aarde rijk zijn geworden uit de kracht harer weelde. En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggende: Gaat uit van haar, mijn volk, opdat gij aan haar zonden geen gemeenschap hebt, en opdat gij van haar plagen niet ontvangt. Want haar zonden zijn de ene op de andere gevolgd tot de hemel toe. En God is hare ongerechtigheden gedachtig geworden. Vergeld haar gelijk als zij u lieden vergolden heeft, en verdubbelt haar dubbel naar haar werken in de drinkbeker waarin zij geschonken heeft, schenkt haar dubbel. Zoveel als zij zichzelf verheerlijkt heeft en weelde gehad heeft, zo grote pijniging en rouw doet haar aan. Want ze zegt in haar hart, ik zit als een koningin en ben geen weduwe en zal geen rouw zien. Daarom zullen haar plagen op één dag komen, namelijk dood en rouw en honger, en ze zal met vuur verbrand worden. Want sterk is de Heere God die haar oordeelt. En de koningen der aarde die met haar gehoereerd en weelde gehad hebben, zullen haar bewenen en rouw over haar bedrijven, wanneer zij de rook van haar brand zullen zien. Van verre staande uit vrees van haar pijniging, zeggen de wee, wee, de grote stad Babylon, de sterke stad, want uw oordeel is in één uur gekomen. En de kooplieden der aarde zullen wenen en rouw maken over haar, omdat niemand hun waar meer koopt. Waar van goud en van waar, van goud en van zilver, en van kostelijk gesteente, en van parelen en van fijn lijnwaard, en van purper en van zijde en van scharlaken, en allerlei welriekend hout en allerlei ivorenvaten, en allerlei vaten van het kostelijkste hout, en van koper en van ijzer en van marmersteen en kaneel, en reukwerk en welriekende zalf, en wierook en wijn en olie en meelbloem en tarwe, en lastbeesten en schapen en van paarden en van koetswagens en van lichamen en de zielen der mensen. En de vrucht der begeerlijkheid uwer ziel is van u weggegaan. En al wat lekker en wat heerlijk was, is van u weggegaan. En ge zult datzelfde niet meer vinden. De kooplieden deze dingen die rijk geworden waren van haar, zullen van verre staan uit vrees van haar pijniging, wenende en rouwmakende. En zeggende, wee, wee, de grote stad, die bekleed was met fijn lijnwaad, en purper en scharlaken, en versierd met goud, en met kostelijk gesteente, en met parelen, want in één uur is zo grote rijkdom verwoest. En alle stuurlieden, en al het volk op de schepen, en bootsgezellen, en allen die ter zee handelen, stonden van verre en riepen, ziende de rook van haar brand, en zeggende, wat stad was deze grote stad gelijk? En ze wierpen stof op hun hoofden, en riepen wenende en rouwbedrijvende, zeggende, wee, wee, de grote stad, in de welke allen die schepen in de zee hadden, van haar kostelijkheid rijk geworden zijn, want zij is in één uur verwoest geworden. Bedrijf vreugde over haar, gij hemel, en gij heilige apostelen, en gij profeten, want God heeft uw oordeel aan haar geoordeeld. En een sterke engel hief een steen op, als een grote molensteen. En wierp die in de zee, zeggende, aldus zal de grote stad Babylon met geweld geworpen worden en zal niet meer worden gevonden. En de stem der citerspelers en der zangers en der fluiters en der bazuiners zal niet meer in u gehoord worden. En geen kunstenaar van enig kunst zal meer in u gevonden worden. En geen geluid van de molen zal in u meer gevonden worden. En het licht van de kaars zal in u niet meer schijnen. En de stem van een bruidegom en van een bruid zal in u niet meer gehoord worden. Want uw kooplieden waren de groten der aarde, want door uw toverij zijn alle volken verleid geweest. En in dezelfde is gevonden het bloed der profeten en der heiligen en al dergenen die gedood zijn op de aarde. Tot zover. In ons gebedgemeente willen wij ook denken aan zuster P. Wolfert. Zij is verzwakt en is nog wel aanspreekbaar, maar is verward en gaat wel achteruit. Zullen we ook haar opdragen in het gebed. Trouwe Heere in de hemel, heilige Koning der Koningen. Zo past het ons u te aanbidden op deze zondag, de dag van uw opstanding. De dag waarop wij mogen gedenken dat u de overwinning hebt behaald. En dat u de volkomen overwinning zult krijgen op allen die zich tegen u verheffen en die zonder u door het leven gaan. Ja, Heere, straks zullen alle knieën zich voor u moeten buigen. Alle tong zullen belijden dat u God bent. Heere, zo mogen wij hier bijeen zijn in uw huis. En wij danken u voor de gelegenheid dat we dat mogen doen. Geef ook, Heere, dat we dat op een gepaste wijze zullen doen. Want we horen alweer berichten dat het virus weer toeneemt. O Heere, wij bidden u. Wilt u te midden van het oordeel ons ook gedenken in genade? Want Heere, u spreekt tot de gehele aarde, ook door dit virus. Wij mensen menen dat we van alles kunnen doen. Maar Heere, we zijn zeer beperkt. We kunnen zelfs niet eens ademhalen zonder u. En er zijn sommigen in het ziekenhuis die dat zeer bewust nu ervaren. Als zij tenminste nog bij bewustzijn verkeren. Heere, zo zijn wij in alles van u diep en steil afhankelijk. En Heere, wij willen u daarvoor danken. Dat ons leven niet in ons eigen hand ligt. En dat wij in alles van u afhankelijk zijn, want u bent goedertieren. En groot van barmhartigheid en genade. En zo mogen wij met vertrouwen en met verwachting tot u komen in het gebed. En we mogen van u begeren alles wat wij nodig hebben. En zo mogen wij u, Heere, opdragen de rouwdragende familie Sprong en Mans. Heere, Hanna Sprong is niet meer in ons midden. Ze was feitelijk een begrip voor vele jaren. Meer dan een halve eeuw heeft zij hier in de kerk zondagsschoolonderwijs mogen geven. En Heere, ze mocht in haar goede jaren ervan getuigen dat nergens anders is zoveel goedheid en zoveel genade dan bij u. En nergens anders kon zij zo'n lust in vinden als in uw getuigenissen. En daar mocht ze van spreken. Wij danken u voor haar. Voor het vele wat zij voor de gemeente betekend heeft. Dank u, Heere, voor uw werk in haar leven. Ze had zelf geen kinderen. Maar in haar zijn de woorden vervuld dat de kinderen van de ongetrouwde meer zijn dan de kinderen van de getrouwde. Want Heere, ze heeft vele kinderen om zich heen gehad. En zo invloed kunnen uitoefenen op verschillende generaties. Heere, er is een lege plaats gevallen in de gemeente. De laatste jaren ging het contact erg moeilijk. De leegte werd toen al wel gevoeld. Heere, we bidden u of u deze lege plaats wilt vervullen. En we dragen ook in het bijzonder op onze zuster Mans. Rie Mans heeft veel mogen betekenen voor Hanna. Vooral in de laatste jaren. Ze waren eigenlijk onafscheidelijk. Heere, dank u voor de zorg die Rie mocht geven aan Hanna. En wilt u haar nu ook vertroosten, nu er ook een extra leegte in haar leven gekomen is. Zegen haar in uw barmhartigheid. Dat zo zuster Mans mag zien dat uw goedheid nog rust op het late nageslacht. En dat tot de grijsheid toe u dezelfde zult blijven. Laat dat haar toevlucht, haar vertrouwen mogen zijn. Heren, zo willen wij u ook opdragen, onze zuster Wolfert. Heren, vele jaren heeft ze ook hier met haar man, hier in de kerk geweest. We kunnen nog de plaats aanwijzen waar ze samen zaten. En toen ontviel hij haar, ook vrij plotseling. En nu is zij ernstig ziek, algehele verzwakking, weer een hersenbloeding gehad. Er werd gevreesd voor haar leven, maar u gaf haar weer krachten en ze mocht weer bijkomen en weer aanspreekbaar zijn, al is het wat verward. Heere, ontfermt u zich over haar, nu haar leven aan het breken is en ze zwak geworden is en ze nauwelijks kan bidden. Heere God, wilt u haar een toevlucht zijn, ook wanneer ze nauwelijks uit haar woorden kan komen. Wilt u, Heere, haar nabij zijn en wilt u haar tonen dat u trouw houdt en dat u nooit verlaat de werken uwer handen. Heere, laat haar vertrouwen op u mogen zijn. En wilt u dat bewerken door uw woord en geest in haar hart en ziel? Heere, wij bidden u voor anderen in de gemeente. En mochten goede uitslagen komen van een onderzoek waar wij u hartelijk voor danken. Laten de goedertieren heden des Heren ons tot bekering mogen leiden. Er zijn er ook, heren, die thuis ziek zijn of herstellende zijn. Of ernstig ziek, met pijn, wilt u uw ontferming geven en schenken dat, te midden van alle omstandigheden, er op u gezien mag worden, dat u trouw houdt tot in eeuwigheid, dat uw woord de waarheid is. Laat uw woord ervaren mogen worden in het binnenste. Want de verborgenheid des Heren is toch bij hen die u vrezen. Laat het ook ervaren mogen worden, Heren. De verborgen nabijheid van God onder alle omstandigheden. Heren, wij willen u bidden een zegen over deze dienst. Wilt u uw dienaar sterken om ook dit hoofdstuk uit te leggen? Heren, we zullen de diepte ervan niet kunnen peilen. Het boek Openbaring is voor ons een moeilijk boek. En dat ligt aan ons, aan onze domheid en aan onze ongeestelijkheid. Want uw woord is de waarheid. Maar wilt u, Heere, het verstand verlichten? En wilt u slecht een wijsheid geven? Dat wij ook de geestelijke lessen, die zo levensbelangrijk voor ons zijn, ook nu in onze tijd, in onze maatschappij, dat deze lessen ingebrand mogen worden in onze zielen. En dat we met andere ogen naar de werkelijkheid om ons heen zullen kijken. En dat we uw woord als een schat bij ons zullen omdragen. En dat wanneer de tijd er is, dat we het zullen beseffen dat dit de vervulling is. Want alles spant zich samen. Het onrecht en de leugen en het bedrog op algehele niveau. En het onrecht dat getolereerd wordt. En het afbuigen van uw wetten. En het handhaven van onrecht. Het vindt plaats tot in de hoogste kringen toe. Heer, onze maatschappij is verleugend en het is verloederd. En onze maatschappij keert zich in rap tempo van u af. En zo tekenen zich af de contouren van Babylon. En ze is zo verleidelijk. En het lijkt allemaal zo prachtig. Wat de wereld kan bieden in kennis, in wetenschap, in genot. Heere, geef dat wij bij het hemelse Jeruzalem mogen horen en niet bij Babylon. Heere, zegen ons onder de bediening van uw woord. Laat ook dit woord tot bekering mogen leiden. Ja, wij bidden u om de krachtige werking van uw Heilige Geest tot eer en lof van uw heerlijke majesteit. Heere, gaat u in ons midden en zegen hen die thuis meekijken. Het valt niet altijd mee dat te doen, zeker met kleine kinderen. Heere, geef dat er toch geluisterd mag worden. En als het niet gaat omdat de kinderen toch te druk zijn en geef, Heer, dat er dan maar nageluisterd mag worden. Want gelukkig kan dat ook nog. En dat we toch zo meeleven met elkaar in de gemeente. Dat ook al zien we elkaar niet elke week, dat de onderlinge verbondenheid mag blijven. En dat de gemeente intact mag blijven. En dat we ook door deze beproeving heen zullen komen. En dat het mag blijken, Heere, dat wij toegewijd zijn aan u en aan uw huis en aan uw naam en aan uw woord en aan uw dag. Heere, wij bidden u of u uit genade het virus wilt stoppen en geven dat wij weer voltallig samen mogen komen hier in dit uw bedehuis. Heere, verdiend hebben wij niets. En wij verdienen nog meer oordelen. Wij verdienen alle oordelen. Want wij zijn tegen u opgestaan. Geef ons daar een indruk van. Wat wij verdiend hebben. En wat u ons schenkt. Opdat onze harde harten verbroken mogen worden. En dat wij mogen versmelten onder uw goedheid. Dat u nog zo goed bent voor slechte mensen als wij zijn. Heere, schenk uit genade uw zegen. En het kan alleen maar om dat offer van Christus, die nu, o Vader in de hemel, aan uw rechterhand staat. Om te bidden voor allen die door hem tot God komen. En zo bidden wij u in de naam van uw lieve Zoon. En daarom bidden wij ook om de uitbreiding van uw kerk, de uitbreiding van uw koninkrijk, door heel deze wereld heen. Amen. Gemeente, de eerste collect is voor de kerk en de tweede voor de diaconie. En willen wij nu zingen Psalm 45, het tweede vers. 45, vers 2. Thank you. Geliefde gemeente, een van de meest dramatische gebeurtenissen in een land is de verwoesting van haar steden. Ik heb een vrouw gekend uit mijn vorige gemeente die het bombardement in Rotterdam heeft meegemaakt. De dag voor het bombardement zei ze tegen haar ouders: we moeten hier weg. Want er gaat iets heel verschrikkelijks gebeuren. Haar ouders wilden blijven. Nee, zei ze, we moeten weg. En toen zijn ze diezelfde dag nog gegaan naar Capelle aan de IJssel. En de volgende dag, in het bombardement dat misschien een uur geduurd heeft, zagen ze de rookwolken stijgen boven hun stad. De dag daarna ging die vrouw, toen een meisje, terugfietsen. Van haar huis was niets over. En zo zijn er meer steden verwoest, Arnhem. En aan het begin van de oorlog werd gedreigd dat ook Utrecht gebombardeerd zou worden door de Duitsers. En toen moest Nederland zich overgeven. Want verwoesting van een stad is verschrikkelijk. Ook Japan wilde zich vast niet overgeven. Totdat de beide steden Hiroshima en Nagasaki verwoest werden door een atoombom. En daarmee werden zeer veel Amerikaanse levens gered. En andere levens van Nederlanders in Indonesië die anders gedood waren geworden. De plannen lagen klaar. Het is pas wanneer de steden verwoest worden, dat een land beseft, nu is alles verloren. Lees ook in de Bijbel. Toen Babylon, die grote stad, ingenomen werd, toen was het gedaan met het machtige rijk van Babylon. En Babylon was een geweldige stad, met verschillende muren eromheen. Maar het werd helemaal verwoest. En het werd nooit meer herbouwd. Zo hadden de profeten het ook al aangekondigd. Jesaja, Jeremia. En het leek zo onwaarschijnlijk dat dat ooit nog zou gebeuren. In de tijd van Jesaja moest eigenlijk Babylon nog opkomen als een wereldmacht. En ten tijde van Jeremia was Babylon een wereldmacht. Iedereen vreesde voor haar. De machtige Egyptische rijk kon niet tegen Babylon op. Maar Babylon wordt verwoest. En het is gebeurd. En zo werd het machtige Assyrische rijk was daarvoor al verwoest. Omdat Nineveh, die machtige stad, waar alleen al aan kinderen 120.000 waren, die het verschil niet wisten tussen hun rechter en hun linkerhand. En het was een stad waar je 3 dagen omheen moest trekken. Zo groot. En hetzelfde. Die stad zou ook niet herbouwd worden. De puinhopen liggen er nog in Irak. Want God bestuurt alle dingen. En zo lezen wij in Openbaring 18 over de verwoesting van een andere stad. Nee, we hebben het niet over Babylon, waarvan de ruïnes nog ergens liggen in Irak, in Zuid-Irak. Nee, we hebben het hier over een andere Babylon, want u weet, Openbaring beschrijft de werkelijkheid in oud-testamentische beelden. Maar daarmee bedoelen ze niet die oud-testamentische beelden. Ze bedoelen iets anders. En ze betitelen dat met, ja, Babylon van vroeger, weet je nog? Zo zal het zijn. Babylon, wat is dat? Dat is de stad van de mens. De Heere God heeft een stad. En dat is de stad Gods. Dat is het nieuwe Jeruzalem. En dat zal een stad zijn waar alle menselijke stadjes helemaal niets bij zijn. Dat lezen we pas in Openbaring 22. Maar de stad van de mens presenteert zich aan ons als een geweldige stad. Alles wordt energie-neutraal. Misschien lukt dat ook wel. De mens is heel knap. En zal ook best heel nuttig zijn. Maar we doen het allemaal zonder God. Want God is afgeschreven. Niemand denkt aan God. Op enkele uitzonderingen na. Die nog een getuigenis laten horen. Maar Babylon uit Openbaring 18, dat is de stad van de mens met al zijn geweldig kunnen. Het is eigenlijk meer dan een stad. Het is ook niet geografisch ergens te plaatsen. Het is de moderne maatschappij, de antichristelijke maatschappij, die straks het beest gaat aanbidden. En die straks geweld zal aandoen aan Gods kinderen, want ge zult gehaat worden door alle volkeren om mijns naams wil. En dan lezen we hier van de verwoesting van Babylon. Nou, het is wel een vreselijk hoofdstuk, toch? Verwoesting en bloed en vuur. Het is een prachtig hoofdstuk. Waarom? Het is toch verschrikkelijk? Ja, het is verschrikkelijk. Het is ontzettend. Maar het is troost voor de kerk Gods. Troost voor hen die verdrukt en vervolgd en vermoord worden. En voor hun nageslacht. Die weten onze vader en moeder zijn gedood in het kamp. Ze mogen het weten, vertroost worden, ook al worden onze voorgangers verscheurd in de arena's te Rome. Dat we mogen weten, het blijft niet zo, want hij die in de hemel zit, leeft. En hij zal het bezoeken. En hij zal Babylon verwoesten. En wat blijft over? De stad Gods. En wie zullen daar zijn? Al Gods kinderen van alle tijden. Ook hen die verscheurd werden in de arena's. En die daar in een ogenblik overgezet werden in Gods koninkrijk. Want dat gebeurt. En straks zijn er geen mensen die daar missen. Geen van Gods kinderen zullen daar ontbreken. In het leger van de Heere Jezus zijn er geen slachtoffers. Geen doden. Ze leven allemaal. Het is de enige oorlog in deze wereld. Waar van de kant van de overwinnaar geen slachtoffers, no casualties. Daarom is hoofdstuk 18 en 19 en 20 troostvolle hoofdstukken. Want het gaat hier over de straf op hen die Gods kinderen benauwen. En die de kerk willen verbreken. Het gaat hier over de ondergang van allen die zich verheffen tegen de Heere Jezus. En het gaat hier over de overwinning van het Lam. In deze titanenstrijd weten we van tevoren wie volkomen gaat overwinnen. En we worden van tevoren gezegd, ook al dreigt alles tegen ons. En hebben mensen geleden onder verschrikkelijke omstandigheden. In de Tweede Wereldoorlog en in communistisch Rusland. En nog veel erger in communistisch China. En wat er nu gebeurt in Korea. En vult u maar aan wat er gebeurt in Iran. In de gevangenissen daar. Maar we mogen weten, ondanks dat, komt het helemaal goed. Want de Heere Jezus is de koning der koningen. En hij zal volkomen overwinnen. Daarom is het een troosthoofdstuk. Ja, het gaat hierover, de verwoesting van de vijanden van de Heere. U weet, vorige week hebben we hoofdstuk 17 gezien. Dat was een beschrijving van Babylon. Wat die vrouw daar allemaal deed, werd als een vrouw, een slechte vrouw getypeerd. Die leefde in overdaad, was dronken van het bloed van Gods kinderen. En wat hebben de mensen in die tijden gedacht toen de Romeinse geheime politie kwam en mensen meezeulde. En toen de Gestapo binnenkwam in de Tweede Wereldoorlog en Gods kinderen en predikanten meezeulde. En het leek alsof de hemel zweeg. Maar hier zien we dat de hemel zal niet zwijgen. U weet toch in Openbaring 6, dat is een tijdje geleden. Maar dat we gezien hebben de zielen in de hemel die riepen tot God. Hoe lang, o heilige en waarachtige heerser, oordeelt en wreekt gij ons bloed niet van degenen die op de aarde wonen. En het gaat hen daarom de verheerlijking van Gods naam. Dat God de eer zal ontvangen. En dat het bloed van zijn kinderen niet vergeefs gestort is. Het gaat hier over de oordelen die God inderdaad zal uitvoeren. We hebben eerder in hoofdstuk 16 gezien de oordelen die komen over hen die het beest aanbidden. Dat zijn de mensen. De mensen die het beest aanbidden, die meedoen met de beest uit de zee. Dat is de antichrist. En die ook luisteren naar de beest uit de aarde. Dat zijn de valse filosofieën, de valse theologieën, die mensen verleiden en mensen klaarmaken om het beest uit de zee te aanbidden. Die mensen die beesten aanbidden, die komen totaal om. Die gaan de ondergang tegemoet. Hoofdstuk 16, de mensen, de ondergang van de mensen. In hoofdstuk 18 wordt uitdrukkelijk nog gezegd de ondergang van de antichristelijke maatschappij, Babylon. Hoofdstuk 19 laat ons zien de eeuwige straf die valt uit het beest uit de zee. Wat er gaat gebeuren met antichrist, waar de hele wereld straks achteraan gaat lopen. Wie is er als het beest, zo machtig, zo groot? We weten van tevoren wat er met hem gebeurt. De totale ondergang, de eeuwige straf, geworpen in de poel die brandt van vuur en zwavel. Dat is een beest uit de zee. En in hetzelfde hoofdstuk 19 lezen we ook van de ondergang van de beest uit de aarde. De valse profeet, de leugentaal. En tenslotte in hoofdstuk 20, dan komt de duivel zelf. Aan de beurt. De draak. De duivel. Dan wordt Gods rechtvaardige toren over de duivel uitgegoten. Hij wordt levend geworpen in de poel die brandt van vuur en zwavel. En daarna komt er een nieuwe hemel. En een nieuwe aarde. En ik zag het nieuwe Jeruzalem als een bruid neerdalen. Uit de hemel. Maar zover zijn we nog niet. Nu zien we hoofdstuk 18. En er staat dan een grote engel. Staat daar in het begin van hoofdstuk 18. Een grote engel daalde af uit de hemel. Dat betekent een machtige engel. En de aarde werd verlicht. Dat betekent de heerlijkheid, de macht van die engel. Het is niet de Heer Jezus. Het is een engel. En dan roept die engel, die angelos, die boodschapper, die heraut, die roept het uit. Zij is gevallen. Zij is gevallen. Tot twee keer gezegd, lijkt ongelooflijk. Ze is gevallen, het grote Babylon. en is geworden een woonplaats van duivelen, een bewaarplaats van alle onreine geesten, een bewaarplaats van alle onreine en hatelijk gevogelte. En dat is oud-testamentische taal. Want zo werd de stad Babylon in Irak ook aangewezen. Wat er straks gaat gebeuren, daar leven straks beesten en nachtuilen in. En diezelfde taal wordt nu hier ook gebruikt om aan te geven de totale verwoesting. En waarom? Omdat zij uit de wijn van de toren van haar hoererij alle volken gedronken hebben. En de koningen der aarde met haar gehoereerd hebben. En de kooplieden der aarde rijk zijn geworden uit de kracht haar weelde. Die grote stad met al zijn luxe en overdaad en rijkdom gaat volkomen onder. Eeuwig geworpen in de hel. Jesaja had er al over gesproken. In 13 vers 19, alzo zal Babel, het sieraad der koninkrijken, de heerlijkheid, de hoogwaardigheid der Chaldeeën zijn gelijk als God Sodom en Gomorra omgekeerd heeft. Er zal geen woonplaats zijn in der eeuwigheid. Ze zal niet bewoond worden van geslacht tot geslacht. Daar zullen nederliggende wilde dieren der woestijnen en hun huizen zullen vervuld worden met schrikkelijke gedierten. En daar zullen de jonge struizen wonen en de duivelen zullen er huppelen. En Jeremia heeft soortgelijke profetieën gezegd. Dat sloeg dus op Babel van die tijd. Maar de profeten zien het gebeuren in één beeld, maar die liggen uit elkaar. Die profetie van Jesaja slaat ook op wat er straks gaat gebeuren, wat hier in Openbaringen 18 genoemd wordt, de ondergang van Babylon. De antichristelijke maatschappij van de laatste dagen. Vers 5 vertelt ons, haar zonden zijn tot de hemel toe. Ze zijn opgestapeld. Opgestapeld. Eén grote stapel van zonden. Helemaal tot aan de hemel toe. Dus dat betekent dat ze niet naar de eerste zonde al gelijk gestraft worden. Ook niet naar de 100ste zonde. En Gods kinderen denken, doet God dan niets? Waar is God? Maar de Heere wacht. Hij is geduldig. Hij wachtte ook bij de Amorieten en de Canaanieten voordat ze uitgeroeid moesten worden als straf op hun zonde, rechtvaardige straf. En zo wacht de Heere ook. Hij geeft tijd dat de mensen zich bekeren zullen, totdat ze opgestapeld zijn. De immoraliteit, het haten, de trotsheid, de hoogmoed, uitleven van vleeselijke lust, mishandeling, lasteringen, leugen, bedrog, God de eer niet geven, terwijl God alles geschapen heeft, maar hem daar de eer niet voor geven. En zo ging het jaren door. En ondertussen halen ze hun schouders op over die paar amechtige christenen. Gods kinderen werden gedood. De waarheid van Gods woord werd weggewuifd. En de hemel bleef stil. God doet niets. We kunnen rustig doorgaan. En ze gaan ook door. Gebeurt nog helemaal niets. Ze worden nog gezegend met luxe en goud en zilver en rijkdom en kunstwerk en ivoor. En het is prachtig wat de wereld allemaal biedt van know-how, techniek, kunnen. Maar vers 5 zegt dat God denkt aan haar ongerechtigheid. God denkt er wel aan, hij ziet het wel. Maar hij is geduldig en langmoedig. Ook over ons. maar ook met deze wereld. Maar dan komt de tijd in vers 6, vergeld haar, gelijk als zij Uline vergolden heeft, en verdubbelt haar dubbel naar haar werken in de drinkbeker waarin zij geschonken heeft, schenkt haar dubbel. Het is niet de bedoeling dat de Heere dan te veel straf geeft, dubbele straf, alsof het te veel zou zijn. Nee, de uitdrukking hier is dat wat ze verkeerd gedaan heeft, dat krijgt ze terug. Helemaal terug. De balans is in evenwicht. Babylon zegt van zichzelf: ik zit als een koningin en ik ben geen weduwe. Ik heb geen zorg. Ik zal geen rouw zien. Het wordt alleen maar mooier en morgen wordt nog mooier. Vers 8. Daarom zullen haar plagen op één dag komen. Namelijk dood en rouw en honger. En ze zal met vuur verbrand worden. Want sterk is de Heere God die haar oordeelt. We kunnen hier twee toepassingen uit afleiden. De eerste toepassing is dat Gods kinderen maar altijd moeten onthouden in hun achterhoofd en nooit vergeten dat Babylon zal vallen. Al de pracht en praal en de hoogmoed wat tentoongespreid wordt in deze wereld, dat gaat straks allemaal vallen. Ze denken dat ze kunnen doen met Gods kinderen en Gods woord wat ze denken en wat ze willen. En al de doorgaande abortussen en de toenemende hekserij en de seksuele perversiteiten. En dat mannen met mannen in lust ontbranden. En dat vrouwen de natuurlijke omgang verlaten. En het wordt met schering en inslag gepropageerd in onze maatschappij. God ziet het allemaal. En het is een gruwel in de ogen van de Heere. De praktijk daarvan. En de straf zal komen. Op één enkele dag. Opeens. Opeens stond de haven van Beirut in lichte laaien. En de mensen waren aan het filmen. Maar ze wisten niet dat een half uur daarna een nog vreselijker explosie kwam. Eén dag. Toen de Twin Towers neerkwamen. En die twee vliegtuigen zich boorden daarin. Dat was één moment. Heel Amerika veranderd. Een jarenlange oorlog brak uit in Afghanistan en Irak. In één moment. Totaal onverwacht. En opeens zal die grote stad Babylon verwoest worden. Die hele antichristelijke maatschappij. Daar zal God voor zorgen. En Gods kinderen die op de Heere hopen, zij zijn veilig in de Heere. En daarom moet Gods kerk het weten dat deze maatschappij ten onder gaat. En dat wij daarom bij die stad Gods moeten horen. Daar bent u veilig. Veilig in Jezus' armen. Veilig achter zijn bloed. Veilig wanneer de Heere uw koning en uw Heere is. Wanneer u begeert dat uw leven gevormd wordt. Niet in de eerste plaats door deze wereld, maar door de Heere God. En dan moet u veel dingen leren in deze wereld. En er moet veel onderwijs gedaan worden, examens gedaan worden. En er moeten graden gehaald worden. Het moet allemaal gebeuren. Maar daarbovenuit is er een ander die mij leert en onderwijst in de weg die ik te gaan heb. En dat volk is veilig. Dat is de eerste toepassing. De tweede toepassing. Dat is dat Gods kinderen opgeroepen worden om te vluchten uit Babylon. Doe er niet aan mee. Vers 4, ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggende: gaat uit van haar, mijn volk, opdat gij aan haar zonden geen gemeenschap hebt, en opdat gij van haar plagen niet ontvangt. Ga uit van haar. Dat betekent dat wij van nature daarin zitten. Ja, wij wonen hier en leven hier, we zijn opgevoed in deze maatschappij. En moeten we dan allemaal wegtrekken naar een onbewoond eiland? Nee. Wij wonen hier. En we hebben ons werk hier. En we zullen hier moeten blijven werken en ons en doen en diploma's halen enzovoort. Maar toch er niet aan meedoen. Toch eruit gaan. Toch dat de Heere mijn leven vormt en leidt. En dat ik niet meedoe met Babylon. Ga uit van haar. Maar we zijn aangetrokken tot Babylon. Het geld, de prestige, het vermaak, de trotsheid van het leven, de mentaliteit van Babylon. Hoogmoed, roddelen. Allerlei begeerten, zonden. De ene zoekt vrienden in Babylon en wil er net zo uitzien als de mensen in Babylon. En de ander kijkt de films van Babylon met al het vloeken en het geweld en het breken van Gods geboden. En de ander drinkt in de drank van Babylon. Maar de Heere zegt, ga uit van haar. Lot moest uit Sodom vluchten. Maar Lot zegt, ja, ik wil dat niet. Ik woon hier, waarom moet ik... Kom mee! En toen kreeg ze bij de hand mee. En uw vrouw, en uw beide dochters. De schoonzoons, die wilden al lang niet mee. Mee naar buiten. En ren, vlucht. Waar is uw hart? Waar is uw liefde? Waar verheugt u zich in? Weet u wanneer u gaat vluchten uit Babylon? Wanneer de Gods geest in uw hart gaat werken. En dat de ogen geopend worden. Dat u gaat zien de leegheid en de holheid en de walgelijkheid en de van deze wereld. Daar wil je niet aan meedoen. Dan zie je dat allemaal op niks af is. Dat het geen inhoud heeft. Natuurlijk is kennis wel legitiem. En om daarmee te werken is legitiem. En om ontwerpen te kunnen maken. En huizen te kunnen bouwen. En machines en alles. En computers natuurlijk. Daar hebben we allemaal voordeel van. Maar daar gaat het niet om. Het gaat niet om menselijk kunnen. Dat moet gebeuren. Dan worden we toch geroepen, we zijn ook rentmeesters hier. Maar toch niet meedoen met de zonden en de leegheid van Babylon. Het jagen naar meer. Eerst dorsten naar God. Mijn ziel dorst naar de levende God. Wanneer zal ik ingaan en voor u verschijnen, Heere? Dan laat de Heilige Geest u zien de leegheid van de wereld. De Heilige Geest laat u zien de eigen zonden in het hart. En dat was een groeiproces. Het begint niet gelijk alles in één keer. En dat u gaat zien, ik heb de Heere Jezus nodig in mijn leven. Dan wordt uw smaak veranderd. Dan gaat u verlangen naar God. Dat is die dorst naar de Heere. En zo kunt u uit Babylon vluchten. Kunnen we zelf niet in eigen kracht. We moeten het wel. Maar dat kan alleen maar wanneer Gods geest ons bij de hand neemt en leidt en regeert. Ons hart moet vernieuwd worden. Dat er liefde in het hart komt voor die zaligmaker. Dat we hem zoeken boven alles. Een fundamentele verandering, dat is bekering. Dan worden de ogen geopend. En dan wil je niet meer. Dan wil je stille tijd gaan houden. Want het is mij goed nabij God te zijn. En dan werk ik heus in de wereld. Maar Heere, laat mij een getuige van u zijn hier. Ook al lachen ze me uit. Ook al draaien ze hun nek naar mij om. Maar laat me toch op verstandige wijze goed van u spreken. En dan gaat de Heer u zien hoe u zelf in elkaar zit. En dan gaat u bidden, Heere, red mij van mezelf. Dan gaat u klagen over Babylon in uw eigen hart. Zalig de mens die dat gaat zien. En die dat gaat neerleggen voor de Heere. Zo legt Gods geest in uw hart een verlangen om bij de stad Gods te horen. De Heer Jezus spreekt over de kinderen van het koninkrijk. Die uitgeworpen worden in de buitenste duisternis. Kerkmensen. Die gedoopt zijn. Maar die toch zijn meegegaan met Babylon. Ze wilden niet luisteren. Ze waren dicht bij de hemel. Maar toch teruggekeerd. Toch meedoen. En dan moet je soms tegen de heersende mening ingaan. Dan moet u ook genade hebben en moed hebben om alleen te staan. Want de heersende mening is de mening van Babylon. En als straf komt op één dag, zeiden we zojuist. En wat is die straf? De dood, de rouw, de honger, het vuur. Totale ondergang laat dat zien. Hoe het concreet zal gebeuren, dat mogen we aan de Heere overlaten. Er staat hier dood en rouw en vuur. Maar gemeente, we gaan verder, want dan zien we nog verder hier in dit hoofdstuk de enkele details van de ondergang van Babylon. En we zien de klaagzangen van de koningen. De machtige mannen die zien het gebeuren, die worden hier ten tonele gevoerd. Die worden hier opgevoerd om te laten zien hoe verschrikkelijk die ondergang zal zijn. De koningen die meegedaan hadden met deze stad, ze roepen het uit. Hoe vreselijk die verwoesting in één uur op die machtige stad Babylon. Deze wereld gaat ten onder. Daarom zei Johannes al, heb de wereld niet lief, nog hetgeen in de wereld is. Zo iemand de wereld lief heeft, de liefde des vaders is niet in hem. Want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid van het vlees en de begeerlijkheid van de ogen en de grootsheid van het leven is niet uit de vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij en haar begeerlijkheid, maar die de wil van God doet, blijft in eeuwigheid. De koningen die klagen over de ondergang. Maar we zien ook de kooplui. Die rijk geworden zijn aan Babylon en al de handel. Met goud en zilver en kostbare stenen en parels. Purper, zijde, scharlaken, hout, koper, ijzer. Lichamen en zielen van mensen. Dat zijn slaven. En er zijn nog genoeg slaven in deze wereld. Er zijn slavinnen in ons land. Die zijn er. Er zijn slaven in het Midden-Oosten. Er zijn mensen die vrij zijn, maar die in de slavernij zitten van genot, van drank, verdovende middelen, seks, geweld. Ze zijn een slaaf van de duivel. En hier zeggen de kooplui dat die geweldige luxe is in één keer weg. Alles is weg. Alle banden worden straks met Babylon doorgesneden. Wat weegt voor u het zwaarste? De welvaart, uw zaak, het bedrijf, uw inkomen? Geld, we zijn er allemaal mee behept. Dat we graag iets meer willen hebben. Maar wat weegt voor u het zwaarste? Is het dat u bij de stad Gods mag horen? Of dat u rijk wilt worden? Die kooplui die wilden rijk worden en die treuren en huilen, want al hun rijkdom is vergaan. Al hun investeringen zijn waardeloos papier. De derde groep mensen, dat wordt gevormd door de zeelui. De kapiteins, de passagiers, de matrozen, allen die handel drijven op de zee, de vissers. Wordt het beeld gebruikt van een zee en dan is daar een stad en die rook stijgt op en al die schepen staan op een afstand, houden hun vaart in en ze zien het verschrikkelijk wat daar gebeurd is. Ze dreven handel op de zee en ze treuren over die prachtige stad. En dat is allemaal om te bevestigen dat die stad ondergaat. Dat wij het ons goed zullen beseffen. De koningen, de kooplui, de scheepslui. Die zullen het zeggen. Wat stad was deze grote stad gelijk? In de mond van 2 of 3 getuigen zal een zaak waar zijn, zegt het Oude Testament. En hier zien we 3 getuigen. De koningen, de kooplui, de vissers, die grote stad, hoe vreselijk. Ze wierpen stof op hun hoofden. Wee, wee, de grote stad, in de welke allen die schepen in de zee hadden, van haar kostelijkheid rijk geworden zijn. Want ze is in 1 uur verwoest geworden. Maar de kinderen Gods, zij die op de Heere hopen, zij verheugen zich. Zij bedrijven vreugde. Zoals het volk Israël bij de Rode Zee vreugde bedreef. Dat ze verlost waren van die verschrikkelijke slavenmeesters. De Egyptenaars, het hele leger. Het topleger van die jaren, van die tijden. Was omgekomen, verzwolgen. Je hebt de ruiter en het paard in de zee verzwolgen. En ze juichten. Ze bedreven vreugde. En hier vers 20. Bedrijf vreugde over haar, gij hemel, gij zielen onder het altaar, gij heilige apostelen en gij profeten, want God heeft uw oordeel aan haar geoordeeld. Nu wordt uw bloed gewroken. Babylon ontvangt haar straf voor al de gemeenigheid en voor al de martelingen en voor al het verdriet en voor al de angst die ze aangedaan hebben aan Gods kinderen. Gods kinderen die niemand kwaad deden, samen wilden komen om de Heere groot te maken en trouwe burgers wilden zijn van het land, hun belastingen afdragen. Zich aan de wetten onderwerpen, maar ze willen de Heer alleen dienen. Dat volk, dat vreedzaam volk, werd verstoord en verjaagd en weggedreven. Maar nu wordt hun bloed gewroken. Babylon ontvangt de rechtvaardige vergelding. En zijn volk zal vreugde bedrijven. En dan het laatste gedeelte van het hoofdstuk. De versen 21 tot en met 24. En hier zien we opnieuw bevestigd dat de ondergang van Babylon onomkeerbaar is. En als teken daarvan komt er een engel en die pakt een steen op als een grote molensteen. Een grote molensteen was een zware steen. Weer opgetild. En niet laten vallen in de zee. zo uit de hand laten glijden. Nee, ze pakt erop en ze werpt het in de zee. En het valt in de zee en zinkt weg in de diepte weg. Een molensteen haal je nooit meer omhoog. Het is weg. Water eroverheen. En het is weg. Het is er niet meer. Dat gaat straks gebeuren. Met de goddeloze maatschappij. Alle verzet tegen God. Alle haat tegen God. Alle haat tegen zijn scheppingsinstellingen. Alle haat van de vermeende wetenschap. En van de goddeloze entertainment. En van de valse godsdiensten. Gaat allemaal ten onder. Het is nu nog groot. Het is nu nog aantrekkelijk. En de wereld belooft gouden bergen. Hoge inkomens. Als je maar doet wat zij willen. Als je maar aanpast aan die onchristelijke filosofieën. Zogenaamde wetenschappelijke, maar anti-bijbelse theorieën. Die nooit bewezen zijn. Want als je met ons meedoet, dan krijg je een goed inkomen. Veelbelovend. Hoog salaris. Maar Babylon gaat ten onder. En dan staat de versen 21 tot 23, 6 maal de uitdrukking niet meer. De muziek, de fluitspelers, de zangers, niet meer. De kunstenaars, de handwerkslieden. Daar wordt mee bedoeld het bedrijfsleven. Wat ze allemaal konden produceren, de molens. Niet meer. Het licht is er niet meer. Duisternis. Duisternis zoals in de dagen van Noach, nee, Mozes in Egypte. En dat ze, niemand verroerde zich. Je kon de duisternis voelen. Niemand verroerde zich. Het geluid van de bruidegom en de bruid, de vreugde, niet meer. Geen liefde, geen leven, geen vreugde, niets meer. Babylon bedroog de volkeren om haar te volgen in het doen van kwaad. De mensen werden verleid. En het gebeurt nog vandaag. En ze denken, mensen denken dat ze het beter krijgen. Maar ze worden verleid. En ze komen straks om. In de buitenste duisternis. In de straf. En dan zullen ze de marteling ondergaan. Dat ze bedrogen zijn. The agony of deceit. De marteling. Dat ze bedrogen zijn. Bedrogen. En nu zijn we hier. Wat een ontnuchtering. Het was allemaal voor niks. Maar gemeente, wij zijn vandaag in het heden van de genade. En de Heere Jezus is daar geweest in die buitenste duisternis. Om voor u en mij de weg te openen tot het eeuwige leven. Tot de stad Gods. Geef de Heere uw hand, uw ziel, uw hart, uw leven. Amen. Wij zingen Psalm 119, vers 60. Laat ons bidden en danken. Heere, wij danken u voor dit hoofdstuk 18 uit het boek Openbaring. Dat u ons laat zien wat er gebeuren zou. Dat uw kerk en volk mogen wandelen in het vriendelijk licht met u. Dat ze door u versterkt zullen worden. Want u hebt gezegd dat u altijd bij hen zult zijn. Al de dagen, tot aan de volleinding der wereld. Ook in Babylon. Heere, wij bidden u, open onze ogen om de werkelijkheid te zien. En laat uw woord voor ons het richtsnoer mogen zijn. Heere, vul onze harten met uw geest. En leer ons u te volgen al de dagen van ons leven. Neemt u ons hart en ons hand, ons hoofd. Ja, dat onze lichamen een levend offer mogen zijn aan u. Heere, bewaar ons en verheerlijk uw genade in ons leven om Christus wil. Amen. Wij zingen Psalm 146, het derde vers. Gaat heen met u dragende de zegen des Heren, de genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.